Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Hartelijk welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van het programma Elke dag telt. We zijn vandaag dinsdag 19 mei. En wij mogen in gesprek gaan met broeder René Stokman. Hij komt ons het tijdschrift Emmaüs voorstellen. Maar zoals altijd gaan wij eerst samen luisteren naar muziek. Naar het nummer Hoe Mooi van Marjolein Keizer en Delize. Tot zo.
Deze nieuwe morgen laat ik me verwonderen als ik de voordeur achter mij dicht doe. Het is wat fris hier buiten, ik hoor de vogels zingen. Voor overgave oefenen ze 's morgens vroeg. Oh oh, oh oh, oh, hoe mooi. De mist over de velden, als deken die weer optrekt. Als het eerste zonlicht door de wolken breekt. De hemel als een kunstwerk, een samenspel van kleuren, dat vol enthousiasme van haar schepper spreekt. Oh, 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 hoe mooi. En opeens overvalt me de gedachte, dat u alles zorgvuldig heeft gemaakt. Kleuren bloeiend, laat me hier genieten met mijn ogen dicht. Het ritme van de regen dat neerkomt op de blaadjes maakt dat mijn hart danst in het morgen.
Beste luisteraars, zo hebben wij broeder René Stokman aan de lijn. Broeder René Stokman, hartelijk welkom in onze uitzending.
Dank u wel.
Zou u uzelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
Ja, ik ben broeder René Stokman, broeder van liefde. Ik was van 2000 tot 2024 de generale overste van de broeders van liefde. Voordien ook actief in België. En ja, graag zou ik hier nu een voorstelling willen geven van een tijdschrift dat we reeds vele jaren uitgeven. En wat we proberen ook vanuit onze eigen achtergrond religieus voedsel te geven, zou ik zeggen, aan mensen in Vlaanderen en ook in Nederland.
En hoe heet het tijdschrift?
Het tijdschrift heet Emmaüs. En het tijdschrift is ontstaan in 1970 reeds. Niet door onze broeders van liefde, maar wel door de paters Dominicanen in Gent. Het is te situeren in de periode na het Tweede Vaticaans Concilie, waar dus wel echt nood was aan informatie over het concilie, de besluiten van het concilie. En dat in een tijd natuurlijk van een stuk verwarring, dat het hele gebeuren ook wel wat teweeg bracht bij veel mensen, bij veel gelovigen. En het is een zekere Pater Walgrave, een zeer gekend figuur in die tijd in het Gentse, van de Gentse Dominicanen, die met een paar medebroeders en ook een paar leken zelfs het initiatief heeft genomen om een eigen tijdschrift op te starten. En dat een stuk wat in het verlengde van de twee tijdschriften die toch wel tot vandaag nog altijd bestaan, die ook in die periode begonnen zijn, Communio en Concilium. En hij vond dat het belangrijk was, Communio en Concilium, misschien nogal theologisch en op een bepaald niveau. Hij vond het belangrijk om ook een tijdschrift te hebben dat misschien meer bevattelijk was voor de gewone gelovigen, ook heel speciaal gericht naar de religieuzen en dergelijke. En heeft toen het initiatief genomen om te starten met Emmaüs. De keuze van de naam Emmaüs was heel duidelijk. Het evangelieverhaal natuurlijk van de twee Emmaüsgangers die op weg zijn en daar Jezus ontmoeten, die geleidelijk aan hen, zou ik zeggen, de ogen en de oren opent voor de boodschap. En het is ook dat eigenlijk dat de tijdschrift Emmaüs sinds 1970 probeert te doen, telke malen in te speren op actuele situaties in de kerk en daarom verschillende goed leesbare, maar wel heel duidelijke en, zou ik zeggen, duidelijke artikelen te publiceren, op die manier de mensen te helpen om mee te zijn met het kerkgebeuren. Een aantal jaar geleden hebben Dominicanen, toen ze Gent verlieten, was er niemand meer die dat tijdschrift verder kon behartigen. En toen zijn ze bij ons terechtgekomen en we hebben toen vanuit de toenmalige vormingsdienst Gieslijn in Gent de besluit genomen om toch wel dat waardevol initiatief verder te zetten. Vanuit de gedachte, het is altijd gemakkelijk om iets stop te zetten, maar het is zeer moeilijk om daarna iets weer op te starten. En we vonden dat doorheen de jaren, en ik kende persoonlijk het tijdschrift vrij goed, ik heb uiteindelijk vanaf mijn jonge jaren altijd heel trouw gelezen, altijd zeer sterk gewaardeerd. Ik vond het belangrijk persoonlijk om daar toch verder ook werk van te maken. En we zijn dan met een paar mensen, een kleine redactieploeg, begonnen om dus het tijdschrift over te nemen en eigenlijk in dezelfde lijn ook verder te zetten. Steeds vanuit de idee, goed, wij moeten proberen op een bevattelijke wijze degelijke artikelen te brengen rond het kerkgebeuren, de actualiteit volgend en dus mensen helpen om inderdaad een goed zicht te krijgen op de realiteit. En ik denk dat wij tot nu toe daarin slagen en ik vind het heel belangrijk dat wij dat tijdschrift kunnen en mogen verder zetten in de geest van Pater Walgrave, in de geest van de Dominicanen, nu ook in de geesten van de broeders van liefde, en echt proberen een antwoord te geven in Vlaanderen en ook in Nederland, want er zijn ook abonnementen in Nederland, dus we zijn heel gelukkig dat we ook daar kunnen het tijdschrift aanbieden. Dat is zowat, zou ik zeggen, de situering van ons tijdschrift. Het is een tijdschrift dat 5 maal per jaar wordt uitgegeven. En telke malen rond een bepaald thema dat er uitgediept wordt. En we volgen telke malen een vast stramien, waarbij dus ook de lezers zich eigenlijk wel kunnen thuisvoelen in ons tijdschrift.
Als ik het goed heb, is het echt de bedoeling om op een toegankelijke manier toch diepgang te bieden.
Ik denk dat die twee woorden zeer juist gekozen zijn. Het gaat over diepgang en tegelijkertijd toegankelijk. Want dat is soms het probleem natuurlijk met theologische tijdschriften bijvoorbeeld, die zijn zeer belangrijk, die zijn diepgaand, maar niet altijd heel toegankelijk. En wij proberen altijd te zoeken van die twee zaken samen te houden. Het gaat over diepgang, het is ook altijd heel duidelijke visie, de visie van de kerk die erin verkondigd wordt, maar we proberen schrijvers en auteurs te vinden die dan ook op een toegankelijke wijze de thematieken kunnen uitwerken. Ik kan u misschien een overzicht geven, als voorbeeld van de voorbije jaargang en dan ook van deze huidige jaargang, welke de thema's waren en wat dan ook op welke wijze het werd uitgewerkt. Ik heb hier voor mij het eerste nummer van 2025 en de titel was dan Naar een missionaire kerk vandaag. Daar hebben we geprobeerd inderdaad te kijken en het is dus bijvoorbeeld Monsieur Lode Aerts heeft toen een artikel geschreven over wat is vandaag missionaire kerk. Een aantal anderen hebben iets geschreven over de kerken des Steigers. Er is ook gekeken naar de geschiedenis, 40 jaar na 40 jaar, hoe is het met de kerken na het concilie. Dus we hebben dat thema genomen om te zien hoe de kerk aan het evolueren is, maar toch altijd als een missionaire kerk. Telkenmale is er ook een artikel over een heilige. We noemen het heiligen voor en van vandaag. Dat we vinden dat heiligen ook eigenlijk toegankelijk personen zijn die tegelijkertijd diepgang brengen, om die twee woorden te gebruiken, maar ook interessant zijn om een bepaald facet van, zou ik zeggen, het geloven te verduidelijken. En zo hebben we bijvoorbeeld reeds in januari van vorig jaar toch wel een belangrijk figuur toegelicht uit Congo. Floribert Wanakchui, die pas enige maanden geleden zalig verklaard is en die een strijd geleverd heeft tegen het corruptie en daar het slachtoffer van geworden is. We hebben die hier in Afrika wat beter leren kennen, ook kijken naar de situatie rond de corruptie die hier aanwezig is. En eigenlijk is dat toch wel een moderne heilige, een moderne invulling van het geloof, ook zou ik zeggen als missionaire kerk, om te strijden tegen die plaag van de corruptie. En die heeft dat heel concreet gedaan en heeft er zijn leven voor gegeven. En de kerk heeft hem herkend als martelaar. En ik had het genoegen zelf om eind vorig jaar zijn zaligverklaring mee te maken. Een heel sterk moment in de St. Paulus buiten de Murenkerk. En dan het derde luik is altijd aandacht voor. En daar proberen we met een paar mensen een aantal actuele thema's te belichten. En dat kan gaan over, bijvoorbeeld in januari was het de duurste banaan. En u kent misschien nog het verhaal van die banaan die dan verkocht werd, ik weet niet hoeveel, voor hoeveel miljoen euro, aan een Japanner, dat toch wel wat schandalig is. En goed, we proberen daar ook dan een meer ethische, zou ik zeggen, invalshoek te bekijken. Dus telkenmaal is er ook een soort actualisatie van zaken die gebeuren en waar we dan moreel, vanuit het geloof, theologisch, pastoraal en ethisch proberen naar te kijken. En tenslotte is er altijd een rubriek boeken, boekennieuws. Een aantal boeken, niet veel, een aantal, die we ook vinden van kijk, dat zijn boeken die pas verschenen zijn en wij proberen die dan ook te bespreken of te laten bespreken. Op die manier kunnen mensen dan ook kennis blijven hebben met wat op de markt verschijnt van religieuze literatuur. Het tweede nummer was over de eerbied van over het leven. En dat was dan rond vooral de zaak rond de euthanasie. En er was juist een moment ook dat er heel wat sprake was opnieuw van de uitbreiding van de euthanasiewetgeving, wat opnieuw vandaag een actueel thema is. En dat hebben we geprobeerd met een aantal specialisten, bijvoorbeeld professor Beuselink, die een duidelijk artikel heeft uitgewerkt rond de euthanasie in België, de overgang van moeilijke gevallen naar levensmoeheid. Een thema dat nog wel heel belangrijk is. Ik zelf heb ook een bijdrage geleverd en ik heb dan ook gekeken naar het buitenland. We hebben een paar artikelen gekregen, één uit Schotland, één uit Canada. En ja, dat was wel belangrijk ook om te luisteren hoe men daar kijkt naar euthanasie. Zo, het thema werd dan een stuk verbreed, ook buiten de eigen grenzen. En we hebben dan als bijlage eigenlijk bij dit thema een homilie weergegeven van kardinaal von Gallen, de aartsbisschop van Münster, die hij uitgesproken had in 1941 en eigenlijk heel sterk ook helemaal gericht was tegen wat toen gebeurde met het nazisme rond het euthaniseren van geesteszieken, gehandicapten en dergelijke. Dan hebben we opnieuw een heilige voor vandaag genomen en dat was toen iemand die nog helemaal niet heilig verklaard is, maar die heel veel gedaan heeft en ik heb opnieuw iemand genomen uit Afrika, Abbé Frépon, die hier in Rwanda een instelling heeft opgericht voor mensen met een handicap, als eerste zou ik zeggen in de geschiedenis in Rwanda, die aandacht had voor mensen met een fysieke handicap. En dan hebben wij even ook stilgestaan bij het concilie van Nicea en Constantinopel, omdat er ook nog wel terugzeer op dat moment een herdenking was. En we vonden het belangrijk ook om daar een artikel over te publiceren. En dat werd gebracht door monsieur Paul Hammans vanuit Nederland. Dus we bekijken ook altijd de auteurs uit Vlaanderen, uit Nederland, maar ook uit het buitenland, die we dan contacteren. Soms zijn het ook vertaalde artikelen die ze ons aanbieden, maar toch proberen we dan op die manier het thema telkens malen grondig uit te werken. Het volgende nummer was dan heel sterk gericht op wat de kerk ons leert, en het was een tekst van de nieuwe paus rond het huwelijk. En we hebben dan geprobeerd daar rond een aantal elementen ook opnieuw aan te brengen, in lijn wat Paus Leo aangebracht werd in een van zijn toespraken, werd dan verder uitgewerkt door onder andere een tekst van Roberto Pasolini, dat is de prediker van Paus, en die ook een zeer mooie tekst erover geschreven had. We hebben gevraagd aan het Vaticaan of we die tekst mochten gebruiken. We kregen toelating, we hebben die vertaald en ook opgenomen in ons tijdschrift. En dan hebben wij als heilige Frassati genomen, die heilig verklaard werd ter gelegenheid van het jubileumjaar en toch wel zo een belangrijke figuur is, speciaal voor de jongeren.
Beste luisteraars, we gaan even dit interview met broeder René Stokman over het tijdschrift Emmaüs onderbreken voor muziek.
Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the find me, all my fears and failures. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Now I surrender. My God is mighty to save.
He is mighty to save forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Beste luisteraars, welkom terug in deze uitzending van het programma Elke Dag Telt. Wij zijn in gesprek met broeder René Stokman over het tijdschrift Emmaüs. En hij is ons een beeld aan het geven van de inhoud van dit tijdschrift aan de hand van de voorbije edities. Broeder Stokman, gaat u alsjeblieft verder.
Het volgende nummer was dan over de Caritas. We hebben geprobeerd dan wat diepgang te geven. Toegankelijk, diepgang, rond het begrip Caritas. En dat vooral vanuit een tekst gegeven was, Missio Dei, dat Caritas toch wel een wezenlijk element is, een wezenlijk taak, opdracht is van de kerk, dat misschien soms wat onderbelicht is, ook op theologisch vlak, waar dikwijls gesproken wordt rond doctrine en dergelijke, maar de Caritas is toch wel een heel belangrijk element binnen de kerk, het geloof, en dat we hebben geprobeerd dan ook het begrip Caritas verder te verdiepen. Ik heb zelf ook een bijdrage daarover gegeven, rond hoe dat wij vandaag toch ook altijd moeten zorgen, en ook verwijzend naar de toestandssituatie in Vlaanderen, in Nederland, rond de katholieke ziekenhuizen, waar toch altijd moet gezorgd worden dat de Caritas aanwezig blijft. Dat de ziekenhuizen niet mogen, zou ik zeggen, verglijden naar louter medisch-technische instituten, maar het aspect Caritas, de zorg voor de mens, in al zijn aspecten, toch altijd moet bewaard blijven, en dat eigenlijk als een duidelijke diaconale opdracht die wij als kerk ook moeten vervullen. Vandaag hebben we toen Bartolo Longo genomen, een nieuwe heilige die pas heilig verklaard was, degene die dat belangrijke heiligdom in Pompeji had opgericht en dus door de paus is heilig verklaard, de gelegenheid ook van het jubeljaar. En we vonden het ook belangrijk ook om dat aspect, Bartolo Longo, een man die voordien eigenlijk met duivelse praktijk bezig was, zich bekeerd heeft en zich dan helemaal gegeven heeft om Pompeji, Pompeji is gekend natuurlijk voor ruïnes die daar zijn, nabij Napels, maar het stadje of het dorp Pompeji was een volledig achtergesteld dorpje en hij heeft zich daarvoor ingezet om dat te ontwikkelen rond een heiligdom van Onze Vrouw van de Rozenkrans. En we vonden het belangrijk ook dat we dan ook het aspect van het bidden van de Rozenkrans konden verbinden aan Bartolo Longo. Zo kom ik aan het laatste nummer van de vorige jaargang. En het was gericht op de eerbied voor de menswaardigheid. En hier is ingegaan, en het was vooral kardinaal Eyck die ons een artikel heeft aangeboden met de titel Wetenschap en bioethiek ten dienste van de waarheid vanuit het perspectief van Evangelium Vitae. Vonden we een heel, heel belangrijke tekst dat we konden publiceren. En daar rond hebben we een aantal mensen gevonden die inderdaad ook daarop reageerden eigenlijk. Onder andere monsieur Rob Mutsaerts, die ook regelmatig een artikel aanbiedt, ook in de lijn van hetgeen kardinaal Eyck had geschreven. En daar hebben we ook de toelichting gegeven, en dat is ook altijd belangrijk, bij de eerste tekst van Paus Leo, namelijk direct cité, ik beminde u. Het is altijd onze bedoeling dan om die tekst een stuk samen te vatten, bevattelijk samen te vatten. Het is zo, denk ik, dat veel teksten van het Vaticaan, ook van de Paus encyclieken, dus volgende week zal de nieuwe encycliek van de Paus verschijnen, heb ik juist gelezen, Magnifica Humanitas. En ja, opnieuw zal het ons opdracht zijn, als Emmaüs tijdschrift, om dat samen te vatten. Maar niet zomaar samen te vatten, daar ook te zien wat zijn daar de belangrijke punten die wij kunnen meenemen in ons dagelijks leven als gelovigen. Dat is altijd de bedoeling, de tekst te nemen en te zien wat is voor ons belangrijk in die tekst naar ons eigen leven als gelovigen. Dus het is tegelijkertijd een samenvatting, maar ook een stuk toepassing, zou ik zeggen, naar het dagelijks leven toe, dat wij steeds proberen te doen rond teksten die verschijnen, encyclieken, exhortaties van de paus. Voor het heilig van vandaag hebben we de tekst genomen van paus Leo, die uitgesproken heeft bij de heiligverklaring van Acutis, Carlo Acutis en Giorgio Frassati. Die we echt een zeer mooie tekst vonden, en helemaal in de lijn dus met wat wij in het jubeljaar, zou ik zeggen, als voorbeelden hebben meegekregen. En zo zijn we tot de nieuwe jaargang gekomen. Dat is dus in februari 2026, want het tijdschrift verschijnt om de twee maanden, maar eigenlijk zijn er maar 5 nummers. Dus maar het is eigenlijk 2 maandelijks, mogen we zeggen, maar het is verspreid over 5 nummers. En dat was een nummer volledig gewijd aan het katholiek onderwijs. En hier hebben we echt kunnen beroep doen op verschillende specialisten, zowel van binnenland als van het buitenland, die hun visie hebben gegeven, wat is eigenlijk het katholiek onderwijs vandaag? En we zijn uitgegaan opnieuw van een tekst die verschenen is vanuit het Vaticaan, vanuit het dicasterie van het onderwijs, cultuur en onderwijs, die gezegd heeft van kijk, we moeten toch zien dat wij ervoor zorgen dat ons onderwijs inderdaad katholiek blijft, maar tegelijkertijd die openheid moet behouden naar de verscheidenheid, naar de andere culturen, naar de andere godsdiensten, een eigen identiteit, maar toch met een openheid naar de anderen toe. En het is dit thema dat we dan geprobeerd hebben met verschillende auteurs te laten uitwerken. En de eerste was de generale overste van de broeders van de christelijke scholen. Het is mijn gebuur in Rome, als generalaat. En hij was bereid om vanuit hun grote traditie als broeders van de christelijke scholen, hij is zelf echt een specialist, hij is een Filipino, net een specialist op het vlak van het onderwijs, een heel mooie artikel geschreven over, hij noemde het nieuwe kaarten van hoop in een gefragmenteerde wereld. Een weg naar creatieve trouw, profetische durf en inclusieve broederschap. Dus echt die titel zegt al heel veel zo. Dus er waren alle elementen die eigenlijk daar ook in de visietekst vanuit het Vaticaan naar voren kwamen. Het is creatieve trouw, men moet trouw blijven, maar men moet ook profetisch durven en tegelijkertijd ook openstaan voor wat men noemt het inclusief broederschap. Daarnaast hebben we ook iemand genomen van bij ons, namelijk Koen Seynhaven, gewezen directeur van de school in Brugge, die ook op zijn manier echt vanuit zijn rijke ervaring van jarenlange directeur te zijn als priester van een school in Brugge, een grote humaniora in Brugge, heeft hij geprobeerd van kijk, dat zijn de klemtonen die ik gelegd heb en ik denk dat zij belangrijk zijn. Dus dat was echt, zou ik zeggen, een heel sterk ervaringsgerichte toenadering van wat vandaag het katholiek onderwijs kan en mag zijn. En hebben we nog het aan de andere mensen, ook iemand van de Broeders van Liefde, Luc de Starke, een gewezen inspecteur van het onderwijs, ook gevraagd, wat is uw ervaring? En we hebben ook iets kunnen schrijven, of laten schrijven, vanuit Frankrijk. Omdat daar momenteel toch wel een hele hetze aanwezig was, dat de onderwijsinspectie zich heel negatief uitte naar het katholiek onderwijs toe. En daar is ook dan een hele, hebben wij een mooie tekst over gekregen, een artikel over de toestand in Frankrijk en hoe men daar probeert nu als katholieke scholen op te reageren. Als heilige voor vandaag hebben we dan broeder Laurent genomen, broeder Laurent een Karmeliet. En naar aanleiding dat boek van broeder Laurent, eigenlijk zijn een autobiografie, op een heel eenvoudige manier, maar heel diepgaand over zijn geestelijk leven. Een boek is dat blijkbaar heel sterk paus Leo heeft beïnvloed. En bij de nieuwe uitgave, dat pas verschenen is, nu in het Frans, niet dat al verschenen is in andere talen, heeft paus Leo zelf een inleiding geschreven. Hoe belangrijk hij deze eenvoudige broeder, een kok, broeder kok, maar die een heel diep spiritueel leven leidde, wat hij betekende voor hem. Als jonge man, en nu ook als paus. En we vonden het belangrijk om dan ook die tekst van paus Leo te gebruiken om die broeder Laurent te duiden. Telkenmaal is ook aandacht voor. Misschien heb ik het vergeten aanbrengen in de vorige nummers. En hier hadden wij eigenlijk een mooi interview met kardinaal Müller. Kardinaal Müller die een interview gegeven heeft in Rome. En dat ging eigenlijk over Nietzsche, eigenlijk een heel speciaal titel. Nietzsche, Vaticanum II en het katholicisme. Zijn daar banden tussen? Kardinaal Müller, groot theoloog, heeft daar echt op een heel opnieuw bevattelijke wijze eigenlijk Vaticanum II een stuk naar ons toe gebracht, dichter gebracht naar de actualiteit. Het laatste nummer, dus het nummer dat pas verschenen is, is gewijd aan Maria. Ik vond het belangrijk, van de meimaand, om eens gewoon de figuur van Maria toe te lichten. En we hebben daar gebruik gemaakt, natuurlijk van de tekst die verschenen is een paar maanden geleden, vanuit de dicasterie van de geloofsleer, over de Maria-cultus. En heel speciaal rond de vraag of het haalbaar, zinvol zou zijn om Maria ook als mede-verlosseres te beschouwen en daar rond ook een dogma te ontwikkelen. Dat is een thema dat reeds lang leeft, zou ik zeggen, binnen de kerk. En dus de tekst die nu verschenen is vanuit de dicasterie van de geloofsleer heeft eigenlijk gezegd dat dat niet kon. En we hebben geprobeerd dat ook verder toe te lichten en ook geprobeerd in onze inleiding, in onze editoriaal, heb ik zelf geprobeerd die tekst wat te duiden en tegelijkertijd ook zo te stellen, ja, waarom Maria niet echt als medeverlosseres kan beschouwd worden op een dogmatische manier, maar toch wel een grote rol heeft vervuld en blijft vervullen in het verlossingsgebeuren. En dan hebben wij een aantal teksten, onder andere van een Dominicaan die verbonden is aan de Universiteit van Leuven, heeft een tekst gemaakt over de geschiedenis van de rozenkrans, hoe dat door de hele geschiedenis gegroeid is en toch wel ook een belangrijk gebed blijft. Ik vond het belangrijk dat rond Maria en de rozenkrans dat dit verder kon verdiept worden. En een andere medewerker van Leuven, meer vanuit de filosofie, heeft er naar Maria gekeken. Misschien een wat moeilijke tekst, maar ook opnieuw een invalshoek die we niet goed kennen zo. Hoe kan men ook Maria beschouwen vanuit de filosofie? En dan hebben we een aantal kritische stemmen laten klinken rond deze tekst van Dicasterum, van de geloofsleer, dat men dus een afwijste dat Maria inderdaad of een dogma kan gemaakt worden of kan samengesteld worden dat Maria de medeverlosseres is. En er zijn een aantal prominenten die dat weerlegd hebben. En we vonden het belangrijk om ook die een stem te geven in ons Maria-nummer. En we hebben tussen een paar mensen ook laten spreken, wat is Maria vandaag in uw leven? En onder andere iemand van bij ons, een dokter Mark Eeneman, een psychiater, heeft op een heel treffende manier gezegd van kijk, dat is Maria voor mij. En telkenmaal, de meimaand, is toch wel voor ons gezin ook heel belangrijk. En ik heb zelf een artikel geschreven dan over een verschijning in Kibeho, hier in Rwanda, waar Maria verschenen is. En dat is nu een erkend bedevaartsoord hier in Afrika, Centraal-Afrika, dat heel sterk gefrequenteerd wordt. En wat ik zeg toch, van, ik ben er zelf al verschillende keren naartoe geweest, ben ik altijd getroffen door de boodschap die daar klinkt. En ik vond het belangrijk om ook misschien dat voor ons in Vlaanderen onbekend bedevaartsoord Kibeho even toe te lichten. Zo, dat zijn zowat, zou ik zeggen, in een notendop de voorbije jaargang. En voor vandaag, of voor het nieuwe nummer, zal gaan, dat nu in voorbereiding is, in redactie is. En dat gaat over onze kerk vandaag. De verschillende stromingen. En opnieuw hebben we geprobeerd een aantal mensen te vragen om een visie te geven over de kerk. En sommigen misschien meer progressief, anderen misschien meer conservatief. Maar altijd zo mensen die toch wel echt bekommerd zijn dat de kerk kerk mag blijven en dat de geloven zich thuis mogen voelen in de kerk. We vonden het ook opnieuw belangrijk als thema, zeker in het licht zo van wat nu de laatste maanden aan het gebeuren is. Vooral nu met begin juli de mogelijke wijding van de bisschoppen van de volgingen van de Vijveren, dat toch wel een heel gevoelig punt is. En dat altijd gaat over zo van ja, de traditionele tegenover de anderen. We vonden het belangrijk ook om wij hebben niks laten schrijven over de heren van Lefevre, maar het is belangrijk dan ook om eens die verschillende stemmen te horen, ook dan degenen die dan het pleidooi houden voor de Tridentijnse liturgie te kunnen behouden of zelfs te kunnen uitbreiden. We hebben geprobeerd vonden van kijk, laat ons eens opentrekken en laten we eens kijken welke verschillende stromingen in de kerk aanwezig zijn. En natuurlijk zullen wij dan in het volgende nummer, dat is nu al in voorbereiding met een aantal mensen in bespreking, zullen we zeker aandacht besteden aan de nieuwe encycliek, de eerste encycliek van Paus Leo, Magnifica Humanitas. En opnieuw zullen we proberen deze encycliek samen te vatten, maar tot elke malen ook te verwijzen wat zijn nu de punten die voor ons belangrijk zijn. En ik denk dat het een zeer belangrijke encycliek zal worden. Het gaat over de menselijke waardigheid en dat in het licht van alles wat nu gebeurt met de artificiële intelligentie. Dus het is eigenlijk een sociale encycliek zal het worden. En de paus heeft het ook vanaf het begin van zijn pontificaat duidelijk aangegeven dat hij ook zijn naam gekozen heeft in functie van zijn voorganger Leo XIII, waar het sociale aspect toch heel belangrijk is. Hij heeft onmiddellijk ook al aangegeven dat hij toch een antwoord wil geven aan de huidige trend in de wereld, die toch bol staat nu van de artificiële intelligentie. Wat we onlangs nog gelezen hebben, gisteren nog, dat er al zoveel boeken verschijnen, volledig samengesteld met artificiële intelligentie, waar toch meer en meer vragen moeten over gesteld worden. Hoe ver gaat men daarin? En ik denk dat de encycliek de menselijke waardigheid in het licht van de artificiële intelligentie toch wel een heel belangrijke encycliek zal zijn. En dat we daar rond een heel nummer kunnen samenstellen, waar we ook opnieuw een aantal mensen zullen vragen om hun visie te geven. Ten andere, over de artificiële intelligentie hebben wij in de vorige jaargang ook een speciaal nummer gewijd met verschillende specialisten die dan ook hun visie gegeven hebben over de mogelijkheden, maar ook de gevaren van artificiële intelligentie. Dat vond ik ook een zeer interessant nummer, als ik het zelf mag zeggen zo, omdat het wel toen nog vrij nieuw klonk, maar als we nu kijken op amper anderhalf jaar verder, hoe dat we nog sterk gevorderd zijn en dat we inderdaad zien welke mogelijkheden het biedt, maar tegelijkertijd ook welke gevaren. Maar dat zijn zowat, zou ik zeggen, de inzicht of een oog van wat wij proberen te geven met ons tijds. Ik hoop dat dat zo wat duidelijk is.
Beste luisteraars, we gaan dit interview nog eenmaal onderbreken om naar muziek te luisteren.
God van hoop, u blijft. door de kracht van Hem die verrezen is, weet ik dat mijn leven altijd veilig is. Uw macht is groot, want zie, de dag breekt aan. Al het kwaad zal die dag vergaan. God van hoop volbreng al uw werk aan mij. Laat mij naar uw huis, naar uw koninkrijk. God van hoop volbreng al uw werk aan mij. Leid mij naar uw huis, naar uw koninkrijk.
Dankjewel, broeder Stokman. Ik denk dat onze luisteraars een mooi beeld hebben gekregen zo, van de inhoud van het tijdschrift en wat het hen kan bieden ook. Overigens, u vermeldde de verschijning van Maria in Cubeo. Onze luisteraars zijn wel vertrouwd met deze verschijning, want wij mogen elke maandag om 13 uur de Rozenkrans van Zeven Smarten bidden samen met het heiligdom in Cubeo.
Oh, ja. Dat moet ik mij verontschuldigen natuurlijk, want inderdaad... En Cubeo is vooral de rozenkrans van de zeven smarten aangeboden. Hè? En wordt daar op een speciale manier inderdaad gebeden. Dus excuus daarvoor dat ik zou gezegd hebben dat Cubeo een onbekende is voor jullie. Voor jullie zeker niet, dat weet ik, met Radio Maria. Maar misschien toch wel met andere mensen. Het is goed dat men via Radio Maria inderdaad ook de rozenkrans van de zeven smarten kan bidden, samen kan bidden. En ik denk dat ook een mooie vorm is om met Maria opnieuw zo door het leven te gaan. Ik ben er zelf verschillende keren geweest in Cubeo. Ik heb zelf een verschijning meegemaakt. Dus voor mij is dat nog wel heel speciaal. Dat was begin de jaren, in de jaren 80. Dus in de 83 was, 1983, dat ik in Rwanda was. En toen waren de verschijningen nog volop bezig. Ik heb toen de gelegenheid gehad om met een aantal broeders mee te gaan, met een groep. En daar heb ik inderdaad getuige geweest van de verschijning van Maria. Ik heb Maria zelf niet gezien natuurlijk, maar wel de drie zienertjes, zou ik zeggen, de drie meisjes die daar op het podium zaten, recht in de zon keken en daar een gesprek voerden met Maria, dat ook voor mij werd verteld, want het was in het Kine Rwanda. En ik ben altijd zeer getroffen geweest van wat ik daar hoorde. Zeker in het licht daarna wat in Rwanda is gebeurd in 1994 met de genocide. Dus eigenlijk mogen we zeggen dat Maria toch wel heel sterk ook aangebracht heeft wat er aan het gebeuren was. En opgeroepen heeft om te bidden. En eigenlijk wel een stuk voorspelling gedaan heeft wat daarna in Rwanda is gebeurd. Dus Cubeo heeft voor mij toch wel ook een heel speciale plaats in mijn leven. Omdat ik zelf... dat heb mogen meemaken. Ik ben ook een paar maanden geleden nog op bezoek geweest. Men had mij gevraagd om zelf een kleine reportage te maken, een kleine video over Cubeo. Een groep heeft me dat gevraagd in Rome. En ik heb toen mogen spreken met een van de zienster die daar momenteel nog altijd verblijft. Ik heb een klein gesprek met haar gehad, heel bescheiden zo, maar ik blijf altijd sterk onder de indruk van het bedevaartsoord dat echt ook in volle uitbreiding is. En uw plannen om daar een grote kerk te bouwen. Maar er komen heel veel mensen naartoe, uit Oeganda, uit de omliggende landen. Het is een bedevaartsoord of een verschijning die door de kerk erkend is. En eigenlijk in Afrika nu wel een van de grootste bedevaartsoorden is van Maria. Dat als toelichting en tegelijkertijd verontschuldiging dat ik zo gezegd heb dat Cubeo niet bekend is.
Ik wou ook graag onze luisteraars eraan herinneren dat ze die mogelijkheid hebben om elke maandag om 13 uur de Rozenkrans van Zeven Smarten mee te bidden vanuit Cubeo. Broeder Stokman, voor onze luisteraars die interesse hebben, die graag meer willen weten over hoe ze dit tijdschrift in handen kunnen krijgen, waar kunnen zij meer informatie krijgen?
Ik denk dat het misschien gemakkelijk zal zijn dat men gewoon een e-mail opzendt naar mij. Want het is moeilijk om het tijdschrift is zeer goedkoop. Hè? Het is 20 euro voor 5 nummers. Het is al dikwijls gevraagd, kunt je niet opslaan? En ik zou wel graag willen opslaan, maar tegelijkertijd vind ik het ook belangrijk dat het tijdschrift echt toegankelijk blijft voor velen. Dus we behouden het op 20 euro voor 5 nummers en 25 euro voor het buitenland, voor Nederland. Dat is omwille van de verzendingskosten. Ik kan natuurlijk hier het nummer opgeven, maar ik denk dat het misschien interessanter zou zijn, eenvoudiger, dat ik mijn e-mailadres geef. En met een kleine e-mail naar mij gericht, kan ik dan naar de persoon in kwestie alle gegevens doormailen, hoe dat men het tijdschrift kan bekomen. Men kan ook een proefnummer aanvragen, dat is geen probleem. Dan zorgen we ervoor dat het volgende nummer bij hen terechtkomt en dan kunnen ze tot een keuze komen om al dan niet een abonnement te nemen. Misschien is het beste dat ik mijn e-mailadres nu doorgeef. Ik zal het een paar keer herhalen voor de gemakkelijkheid. En dus met een kleine e-mail naar mij gericht, zal ik dan zorgen dat het secretariaat alle gegevens doorspeelt naar de persoon in kwestie, waar dan de concrete bankgegevens op staan, hoe dat men abonnement kan nemen en ook hoe dat men, en als men een proefnummer wil vragen, is dat ook mogelijk. Dus mijn mailadres is René, met kleine r en zonder accent, René.Stockman. Met ck.fc. Dus René.Stockman.fc.fracarita.net. Fracarita.net. Fracarita met een c, dus fracarita.net. René.Stockman.fc.fracarita.net. En met een kleine e-mail naar mij gericht, zal ik zorgen dat via het secretariaat dan alle gegevens worden doorgegeven.
Wij zullen zeker ook uw e-mailadres op onze website plaatsen. Dan kunnen de mensen het daar ook terugvinden.
Oh ja. Dat is zeer goed. Dat is goed. Dat is ook meegenomen, ja.
Broeder Stockman, u heeft het gehad over de voorbije edities van dit tijdschrift. Is er ook een mogelijkheid om een van zo'n edities te verkrijgen voor zij die interesse hebben voor een van de edities die u vernoemd heeft?
Ja, er zijn altijd nog wel een aantal exemplaren beschikbaar. Niet veel natuurlijk, maar we willen wel kijken wat mogelijk is indien inderdaad heel gericht naar een bepaald nummer wordt gevraagd. Kunnen we zeker kijken naar de mogelijkheden.
Oké, zeer goed. Enorm bedankt om in onze uitzending wat uitleg te willen komen geven over het tijdschrift Emmaüs.
Dank u wel voor uw interesse en ik hoop inderdaad dat we daarmee ook een dienst kunnen bewijzen aan onze gelovigen vandaag via ons tijdschrift. En ik dank u hartelijk ook, Radio Maria, dat u ons de gelegenheid heeft geboden om het tijdschrift voor te stellen. Dank u wel en dat heel speciaal ook tijdens de meimaand, de Maria-maand.
Zo, beste luisteraars, een herinnering. Als u graag dit tijdschrift zou ontvangen, dan kan u een mail sturen naar broeder René Stockman. Naar zijn e-mailadres René in kleine letters en zonder accent René.Stockman met ck.fc@fracarita.net. En we gaan dit e-mailadres ook op onze site plaatsen. Hartelijk bedankt, broeder René Stockman.
Dank u wel ook. Tot genoegen.
Je vois des milliers de fleurs lancées dans le cœur des gens. Je vois ton âme et ton cœur dessinés au firmament. Tu passeras tout ton ciel à faire du bien sur la terre, faire briller des étincelles. Simplement, tu jetteras des fleurs, tu jetteras des fleurs dans des milliers de cœurs qui cherchent le bonheur. Tu lanceras du ciel, tu lanceras du ciel éternel. Chaque jour un soleil. Ta petite voix révèle tous les secrets de l'enfance. Elle nous ouvre à l'éternel, à l'amour et à la danse. Tu passeras tout ton ciel à faire du bien sur la terre, à partager tes merveilles, ta confiance. Tu jetteras des fleurs, tu jetteras des fleurs dans des milliers de cœurs qui cherchent le bonheur. Tu lances
soleil. Des poèmes, comme l'on s'aime, de l'amour. Des je t'aime, des ritournelles, pour toujours. Tu jetteras des fleurs, tu jetteras des pleurs, dans des milliers de cœurs qui cherchent le bonheur. Tu lanceras du ciel, tu lanceras du ciel des bouquets éternels. Chaque jour un soleil. Tu jetteras des fleurs, tu jetteras des fleurs dans des milliers de cœurs qui cherchent le bonheur. Tu lanceras du ciel, tu lanceras du ciel des bouquets éternels. Chaque jour un soleil.
En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. En zoals altijd gaan wij nog een Bijbelvers voor de dag trekken. Kom, Heilige Geest. En het Bijbelvers voor deze dag komt uit de brief aan de Colossenzen, hoofdstuk 4, vers 2. Wijd u trouw aan het gebed, wees daarbij waakzaam en dankbaar. De brief aan de Colossenzen, hoofdstuk 4, vers 2. Wijd u trouw aan het gebed, wees daarbij waakzaam en dankbaar. Hartelijk bedankt voor het luisteren, beste luisteraars. En morgen staan wij weer paraat om 19:30 voor een nieuwe uitzending van Elke Dag Telt. Tot dan!